Nee, Colossense hoofdstuk 2. Sorry. Colossense hoofdstuk 2. We zijn al een tijdje in Colossense bezig. U weet misschien wel, ik ben gek op quotes. En het is goed om bepaalde gezegden is goed ons eigen te maken. Ook naar aanleiding van wat we vanmorgen gehoord hebben over het hart. Wij hebben maandags om de 14 dagen een groep met spreuken. We komen met zo'n 14, 15 mensen hier bij elkaar. En ik pak nog even spreuken 4 erbij. En we hebben toen ons hart onderzocht. En langzamerhand komen er bepaalde dingen bij. En ik ga daar maar eerst met spreuken 4, dan vers 23. Want bescherm je hart. Soms hebben we een hard hart. Een verhard hart. Soms hebben we een trots hart. En het staat allemaal in de Bijbel. Soms hebben we een ongelovig hart als gelovigen. Soms hebben we een heel koud hart. Ik wil de teksten er wel bij zetten. Maar we hebben ook soms een onrein hart. En het is waar. Alles wat uit ons leven voortkomt, komt voort uit ons hart. En dat is precies hetzelfde wat we gaan ook behandelen met Colossense hoofdstuk 2. Maar de quote is, een klein beetje geloof brengt het hart naar de hemel. Maar een groot geloof brengt de hemel naar u en mijn hart. Ik zeg het ook nog even, want herhaling is de beste, dat heeft onze leermeester al verteld. Het beste te herhalen. Een klein geloof brengt mijn ziel naar de hemel. Maar een groot geloof brengt de hemel naar mijn ziel. Zo hoort het. Zo moet het zijn. Maar zo is het niet altijd. En zijn wij en zien we op de omstandigheden. Daarom ook een bewuste keuze om dat uiteindelijk ook, ik dacht dat C.S. Lewis het gezegd heeft, zoek je de hemel, dan krijg je de aarde erbij. Zoek je de aarde, dan krijg je geen van beide. Ik zal het nog een keer zeggen. Oh, dat zijn van die dingen, daar moet je goed over nadenken, maar ze zitten zo mooi in elkaar. Zoek je de hemel, dan krijg je de aarde erbij. Zoek je de aarde, krijg je geen van beide. Colossense. Ik ga beginnen met vers 16, want daar waren we geëindigd. Na de 5 metaforen. Maar vers 16, hoofdstuk 2. Laat dus niemand u veroordelen in zaken van eten of drinken. Of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de Sabbat. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Maar het lichaam is van Christus. Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenvereringen intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder gereden gewichtig doet door zijn vleeselijk denken. En zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het hele lichaam, dat van banden en pezen voorzien is, en daardoor samengevoegd, opgroeit door de groei die van God komt. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen. Als pak niet, proef niet, raak niet aan. Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden, leringen van mensen. Deze dingen hebben wel een schijn van wijsheid door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verwachtingen van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. Dan zou ik, als ik daarmee eindig, maar Paulus ging gewoon door in die brief. En daarom zegt hij, nou moet je niet meer op die dingen zien, Maar als u dan met Christus bent opgewekt, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God is. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Tot zover. Ik kreeg een verzoek van de gemeente in Amsterdam of ik een onderwerp wilde kiezen. En het thema was, wie ben ik? En als ik er ergens moeilijk mee heb, dan is het met wie ben ik? Dan ben je heel erg aan het zoeken, want wie ben ik nou eigenlijk? Ik kom er soms niet eens uit bij mezelf. Dan ben ik voortdurend met mezelf bezig. En langzamerhand ga je denken over dit hele thema en ga je ontdekken dat Christus zegt, ik ben. En dan komen we tot een heel ander denken. Dan word je veranderd in je denken. En dan gaat God aan een Mozes bijvoorbeeld, die naar dat licht komt en plotseling daar naartoe gaat in zijn nieuwsgierigheid en dan ontmoet hij God. En dan zegt hij, ik ben er en ik roep jou. En dan even anders als 40 jaar daarvoor moest Mozes zeggen, Heer, ik stotter, ik kan het niet. En de Heer zegt, ik ben er, ik ga ervoor zorgen. Dan kun je het in omstandigheden zoeken, maar dan is God je kracht. En dan gaat God dat werk uitvoeren. Dat maakt het zo bijzonder in deze brief, in de Colossensebrief, dat God eigenlijk tot harten wil spreken. We hebben het gehad over de situatie van dat bootje, weet u wel, van wat ik gemaakt had. Dat u gekocht en betaald bent door het bloed van de Heer Jezus Christus. Maar dat niet alleen. U bent een nieuwe schepping in Christus. In Adam hadden allen gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Maar in Christus word ik een veranderd mens. We hebben het over een eiland gehad. Om u even, voordat ik hier een paar stukjes over wil nadenken, over een eiland. Hoe is mijn leven als nieuwe schepping? Stel eens voor dat u een eiland bent en de geallieerde troepen in de Tweede Wereldoorlog hebben dat eiland bezet. De vijand zit er nog in, maar de strand, er komt geen invoer en er is geen uitvoer meer van die vijand. Over ons hart gesproken. Mijn strandje is helemaal omgeven door Christus. Maar de vijand zit nog in ons hart soms. Vandaar die al die vormen van het hart en de hartsgesteldheden. Hoe ga ik dat te werk? Dan moet je bij de wortel zijn. En de wortel is Christus. En dan hebben we allemaal, want ik herhaal het gewoon, omdat ik denk dat God dwars daardoorheen zichzelf wil tonen. Zoals die man die eerst tot Christus kwam en dat de Satan voor zijn deur stond en dat hij een kamertje gaf en langzamerhand werd hij als het ware weer neergeknuppeld door Satan. Elke avond dat hij weer aanbelde, neergeknuppeld. En dat de Heer zei, ja Heer, hoe kan dat nou? Ik heb u aanvaard in mijn leven en ik word neergeknuppeld. Hoe kan dat nou? Ja, zegt hij, je hebt ook niet alles gegeven. Dus er kwam er nog langzamerhand kamertjes en zoldertjes bij. En toen kwam er een verandering. Want wat gebeurde? Toen gebeurde iets wonderlijks. Niet hij deed meer open, maar de Heer Jezus Christus deed open. En toen Satan Christus zag, maakte hij dat hij wegkwam. Zo arglistig kan ons hart zijn, terwijl het koninkrijk in ons leven wel degelijk er is. Maar hoe ga ik de vijand tegemoet in een veroverde situatie? Dat eiland, dat strand. De vijand kan er niet meer uit. Hij krijgt geen voeding. Hoe ga ik dat uitleven? En daarom kwam Epaphras naar de gevangenis. In Rome, denk ik. En Paulus zit vast, want hij heeft wel een huis gekregen, maar hij zit vast aan een soldaat. Elke keer wordt hij afgelost. En dan is deze man zo bijzonder. Hoe meer ik dit, zijn brief lees, des te meer word ik verrijkt met een man die maar één ding zegt. Christus, alles Christus. En hij krijgt mensen op bezoek. Ik heb langzamerhand ontdekt dat hij in alleen al Colossense 8 vrienden noemt in het laatste hoofdstuk. Hoe belangrijk is dat je een vriend hebt? Hebben we vrienden? Ik zou zeggen, kijk eens naast u, zijn die werkelijk vriend? Vriendin? Hoe ga ik om met relaties? Ik las vanmorgen, ik denk, ik word wat ouder, dus ik moet het wel even normaal, wist ik het en dan kon ik het meteen zeggen, maar ik denk, laat ik het maar opschrijven. Ik ben een boekje aan het lezen, hoe kan mijn bemoedigingen verbeteren? De kracht van bemoedigen. En toen dacht ik, ja, dat zit ook in het onderwerp vanmorgen. Bemoedigen. En dan staat er, relaties zijn spieren in het lichaam van Christus. Maar die spieren verslappen wanneer we die niet goed onderhouden. Dan wordt het lichaam kreupel. En wij zijn het lichaam. Paulus zegt het ook, we zijn het lichaam. Maar als wij onze relaties met Christus niet op orde houden, worden onze relaties onderling ook niet goed en worden we kreupel. Dat vond ik een hele wijze les op de eerste bladzij van dat boekje. Relaties zijn spieren in het lichaam van Christus, maar die spieren verslappen wanneer we die niet goed onderhouden. Nu, even nog naar Paulus. Even naar Colossense 4. Ik kom naar 2. Maar ik vind het veel intenser om naar de wortel te gaan. Want uit die wortel van mijn hart is het zo belangrijk dat Christus zichtbaar wordt in uw en mijn leven. En daar gaat het om. Dat is de intentie van Paulus. En u weet, Epaphras kwam met een probleem. Er kwamen verschillende dingen, de vijand in die gemeente. Weet u nog het eiland? Ziet u het strandje weer? Maar er kwamen vijanden in die onderling problemen brachten aan de veroveraars. En er waren andere middelen om naar de Heere God te gaan. En er zaten nog dingen van oud zeer in, waar je aan gewend bent. Ik ben niet zo van die gewend aan die dingen. Maar ik betrapte het bij mezelf, hoe wij vaak aan dingen wennen. Ik bemerkte op een gegeven moment dat ik zat te rijden en ik kwam hier naar binnen toe en iemand had waarschijnlijk de rijen veranderd. Er was een rij minder. En dat was de rij waar ik nou juist zat. En toen dacht ik, dit klopt niet. Aan de andere kant is het eigenlijk gek voor woorden. Ga gewoon zitten op een stoel. Maar ik bemerkte in mijn gewendheid dat ik op die plek ging zitten. Of het nou vooraan is of achteraan. Ik ben zo aan regels gebonden. Dat ik in wezen gebonden ben aan die regels. En niet vrij van regels. Betrapt u zich daar zelf ook op of ben ik de enige? Nee. Als ik u gewoon vraag, dan begin je weer. Ik houd het doel voor ogen hoor. Als u aan de hemel denkt, waar denkt u dan aan? Dat is heel veel. Hanneke. Aan God. En zo zei je dat erbij?
God wel, maar
een mooie... Ja. Oké. Dankjewel. Ja, de hele schepping, allemaal erbij. Wat zei je? Om dicht bij hem te zijn. De hemel wil eigenlijk zeggen, dan is de Heer dichtbij. Ja. Ja, dankjewel Roel. Heel bijzonder. Ja.
Dat er geen enkel durf meer is, in geen enkel opzicht.
Ja, weet u wat het bijzondere eigenlijk is? Van de, wanneer hebben we het meest over de hemel? Ik zelf ervaar dat er op een begrafenis. Maar wij in onderling contact zijn we nog met de hemel bezig. Waar is ons hart mee gevuld? Ik hou me aan het lijntje hoor. Ik hou het aan het doel. Ik blijf het zeggen. Dat is nou wat ik bedoel. Een klein beetje geloof brengt mijn ziel naar de hemel. Maar een groot geloof brengt de hemel naar mijn... Wie ziet dan degene als de hemel in mijn ziel komt? Het meeste in mij. De hemel. Weet u wat de betekenis van hemel? Vergeet je nooit. Er was iemand die had een raket en die had op die raket hemel geschreven. Ja. Van kinderwerk leer je het meeste. Hemel, wat betekent dat? De H van hemel betekent hier, daar gaan we naar beneden, de E van eindigt, de M van hemel, mijn eigen leven. Hemel wil dus zeggen, hier eindigt mijn eigen leven. Leven. Wat betekent de hel? Hier eindigt leven. Hel. Hier eindigt leven. Paulus zegt nu, en dan komen die vrienden. Met een nood, er komt op dat eiland steeds meer mensen naar mijn hart toe. Verstoren dat hart. Om maar even in die vocabulaire door te gaan. Want uit het hart komen alle uitgangen van het... Van het leven. En er komen dingen. En het koninkrijk moet eruit komen. Het koninkrijk van God moet eruit komen. Wat is het koninkrijk? Is dat eten? Is dat drinken? Is dat niet meer vasten? Of wel juist vasten? Wat is dat? Wat is het koninkrijk? Romeinen, dag 14. Als u uw Bijbeltje bij u hebt, Romeinen 14. En als u het voor u heeft, onderstreep het. Tenminste, laten we aan. Ja, vers 17. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. Begrijp u nu ook dat probleem in Kolossen? En dan staat er, maar uit gerechtigheid, vrede, blijdschap in de Heilige Geest. We leven in 4 mei, dodenherdenking, oorlog. Zijn we, ik denk altijd als ik op 4 mei zit als Amsterdammer, dan zeg ik altijd, zijn we vredestichters? Is mijn hart een vredestichter? Hoe ga ik en hoe gaat mijn hart om? Zalig zijn zij, u kunt het invullen. Hoe arglistig is mijn hart? En daarom zegt apostel Paulus, als Epaphras komt. En Epaphras zegt, die komt nog met al wat hoor, want laten we maar heel eerlijk wezen. Hij zegt in hoofdstuk 2 vers 4, dit zeg ik opdat niemand u misleiden met mooi klinkende redeneringen. Epaphras was naar hem toegegaan en hij had in vers 8 gezegd, pas op dat niemand je als buit meensleept door filosofie, inhoudsloze verleidingen volgens de overleveringen van mensen. En tenslotte zegt hij in vers 18, Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in de nederigheid, engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden, gewichtig doet door zijn vleeselijk denken. En hij komt met die boodschap daar. En Epaphras kent Paulus van de studie in Efeze. Hij is, zoals u weet, dat is allemaal in het begin, maar ja, er zit wat ruimte tussen. Maar hij is naar Colossus, een woonplaats, gegaan en er is een gemeente ontstaan. En hij ziet in 5 jaar, ziet hij die gemeente uitgehold worden door verkeerd denken. Door mensen. Colossus lag op de weg van oost naar west. Daarom zeg ik van west naar oost, van oost naar west. En op die rivier was het handel. En er kwamen allemaal mensen met hun eigen denkwijzen, filosofieën naar Colosse. Ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus. En dan? Nou, dan gaan we dan. Dan komen er 3 dingen. En die 3 dingen mag u zien als een soort buffet. Buffet. U weet wat een buffet is. Ja, toch? Ja. Wij op het onderwijs. Die gingen, we kregen altijd een dag. Ik haatte die dagen. Want dan kreeg je een soort. Ik vind het altijd heerlijk als iemand komt en die zegt: meneer, dit is de lijst en dan kan ik uitzoeken wat ik eten wil. Dan kijk ik meestal of er aardappelen bij zijn. Met een chutje. Dat heb ik. Maar als wij dan op school, die vergadering interesseerde ons als leerkrachten niet, het ging om dat buffet wat erna kwam. Het was een rijk voorziene tafel met allerlei lekkernijen. Voor de helft was voor mij al afgelopen de kip. Alles was met kip. En ik kan niet tegen kip. Het enige wat ik van een kip wil hebben, dat is een ei, maar voor de rest niks met een kip. Alleen al de lucht van kippensoep. Gingen mijn broer en ik. Dus dan krijg je het andere. Dat is pasta. Nou, ik zoek een aardappeltje. Wat zit er in het buffet? Ja. Dus met andere woorden, het buffet is iets wat je mag uitzoeken wat jij lekker vindt. Niet wat goed voor je is, maar wat jij lekker vindt. Of heb je dat niet? Ja. Jij pakt wat je lekker vindt. Nou, dit is nu, dit gedeelte wat we gelezen hebben, lopend buffet. En dan zeg je er nog vroom bij, God zegene de greep. Maar wat grijp je vast? Wat pak je vast? En dan zegt Paulus, algemene dingen, kijk, die Epaphras komt hier mee. En wat gebeurt er? Zijn vrienden komen. Paulus zit daar vast en vrienden komen in de gevangenis. Ik zou gewoon even naar voren komen. Gewoon. Die zit vast. En er komen mensen langs. Er komt een Epaphras langs met zijn probleem. Die komen er nog meer langs. Onesimus. Tychicus. En ze blijven in die gevangenis. Ik zal hem weer teruggaan, want anders is het beeld misschien weer uit. Dan zien die mensen dit en mij niet. Ik ga maar weer terug. Tychicus. Er worden 3 Joodse vrienden en 3 Heidense vrienden genoemd. Buiten, uiteindelijk in hoofdstuk 4... ook Onesimus. En Paulus die wordt geconfronteerd met allerlei dingen. En hij vertelt over de Heer Jezus. Hij vertelt het zo dat hij vol is met de Heer Jezus. En al die soldaten die aan hem vastzitten. Die behoren bij het keizerlijk huis. Hè? De pretoria. En hij doet de groeten aan hen van het keizerlijk huis. Omdat ze de Heer hebben leren kennen. Hij zat vast. En daar kwam een Onesimus. Onesimus was gevlucht uit Colosse. En ik weet niet wat er door Onesimus door hem heen gaat, als hier dan uiteindelijk ook die trouwe dienaar naar hem toe gaat en komt. Epaphras, stel voor dat hij hem kent. En dat Epaphras hem herkent, jij was slaaf bij Filemon. Wat doe je hier? Je bent de doodschuldig. Een F zou worden ingebrand. En dat is meestal de dood. En Paulus die zit daar. En die brengt zachtmoedigheid. Brengt vrede in Christus. Brengt soms oorlog in harten. En zegt, dit is niet goed. En dan zegt Onesimus, en kom tot de Heer Jezus Christus. En dan zegt Paulus, ik ben zo blij met jou. Ik zie in die paar weken dat je bij me bent, je getrouwheid. Je bent veranderd. Je bent een nieuwe mens geworden. Een nieuwe schepping. En dat ging bij me open. En ik zag een Tychicus, zo trouw. En Paulus zegt, met al die dingen waar Epaphras mee kwam, dat ga ik je nu, ga ik een brief schrijven. En nou is mijn vraag, of jullie, Tychicus en Onesimus, want je moet terug naar je baas. En ik schrijf een boek aan Filemon, ik schrijf een brief aan de Colossenzen, ik schrijf een brief aan de Efeze, en ik schrijf ook een brief aan Laodicea. En ik wil dat je het voorleest. En dat datgene wat ik aan hen geschreven heb ook voorleest. Die twee, die gingen een reis maken met zoveel kostbaar bezit. En we weten dat het leven toen gevaarlijk was. En ze komen met de brieven die ik nu hier voor me heb. En wat vraagt Paulus in Colossense 2? Hij vraagt, houd sterk aan in het gebed. Wees daarin waakzaam met dankzegging en bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het woord opent. En dan zou ik zeggen, nou Paulus, je zit vast. Ik kan me goed voorstellen dat je allereerst de gevangenis voor je geopend wordt. Maar Paulus blijft daar. En plotseling wordt het woord geopend. Ik heb het hier voor me. Zijn brief, zijn nood, zijn zorg voor de gemeente in Colosse. Hij zegt, ik heb in 2 Korinthe, we hebben het gelezen, ik heb zoveel meegemaakt. Mensen hebben me willen vermoorden, mensen hebben me pijn willen doen. En ik ben ook geraakt, maar ik ben ook bemoedigd. Ik ben eruit getrokken. En wat bovenal van mij vastzit, is de zorg voor de gemeente. En dan schrijft hij een brief aan Filemon over Onesimus. En hij zegt, ik sta nu achter Onesimus. Wil je hem met andere ogen bekijken? Wat is dat dan bemoediger? En Tychicus, dit is een heel belangrijke brief die ik je ga sturen en meegeven. Wil je alsjeblieft hier goed zorg voor dragen? God gaat zijn weg in de gevangenis. En het woord van God gaat open. En God spreekt. En dan gaat u begrijpen dat hij verdrietig is over de dwaasheid van menselijke bepalingen. En dan sluit ik ook concreet af. De eerste is in wezen dat er een soort buffet komt met wettelijke verplichtingen. En dan zegt hij ook van, in zaken van het eten of drinken, en u kent de geschiedenis van de Farizeeën wel, als de discipelen met ongewassen handen het eten eet. Ja toch? Ja. Eigenlijk zegt Paulus hetzelfde wat de Heer Jezus zegt in Marcus. Zullen we dat even opzoeken? Marcus 7, Marcus 7, vers 15. Matthäus, Marcus, en dan Marcus 7, vers 15 tot 19. Even over eten, want de nadruk ligt op eten, eten. En wat staat er dan? Het is een heel belangrijke zaak om dat met u te lezen, vers 15. En daar heb je de algemene regel die de Heer geeft. Niet de buitenkant, maar het gaat om de binnenkant. En dan zegt hij, luistert allen naar mij, begrijp het goed. Er is niets van buitenaf de mens binnengaat dat hem kan verontreinigen. Maar de dingen die van hem uitgaan, die zijn het die de mens verontreinigen. Als iemand oren heeft om te horen, laat hij dan horen. En toen hij de menigte vandaan thuis gekomen waren, vroegen zijn discipelen hem naar het gelijkenis. En hij zei tegen hen, bent u ook zo onwetend? Ziet u niet in dat alles wat van buiten de mens binnengaat, hem niet kan verontreinigen? Waarom niet? Dat hangt van u zelf af die het ontvangt. Hoe jij ermee omgaat. Wat jij ermee doet. Wat ik ermee doe. En dan zegt hij, wat de mens uitkomt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit het hart van de mensen komen voort kwade overwegingen. Overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheden, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid, al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigt de mens. Compleet, hè, vanmorgen, Spreuken 4 vers 23. Compleet, pakket, buffet. Wat eet ik? Wat neem ik mijn eigen toe? Wat zie ik? Waar luister ik naar? Waar ben en zijn mijn ogen op gericht? In de vorm van relaties. Wat zijn we ook vaak in en ik gericht? Met onze eigen beslommeringen bezig. En niet op datgene waar Paulus mee zit. Zijn zorg. En zijn liefde voor Christus. En zijn liefde voor mensen. En hij zegt aan niets voor niets. Daar moet je op gericht zijn. Dat is één. Hij zegt, ja, daar zit toch wel wat bij. Ja. Het is goed om dat tekst die ik gelezen heb met u uit Romeinen 14, dat het daar dus om gaat. Het gaat om het levende woord van Christus in mij, in u. En dan gaat dat woord spreken. En als er een vijand naar binnen komt, weten we wat we moeten doen. Die hebben we overwonnen. Maar, richt u uw oog op de juiste persoon. Als verleidingen in uw hart komen. Als u een mooie vrouw ziet, waar gaat er door u heen? Wat gebeurt er dan met uw ogen? Wat gebeurt er met uw hart? Als u uw eigen gewin, geld ziet, wat voor effect heeft dat in ons hart? En Paulus zegt ook, er zijn mensen die daar de nadruk op leggen. Ja, maar die voedselwetten, die hebben we toch in de wet gegeven? Ja, zegt Paulus, maar er is een nieuwe verbond gesloten. En Leviticus is gesloten. In Christus zijn we vrij. En er kwam een probleem. In die eerste bron van de gemeente, Handelingen 15, u kunt het lezen. En Paulus zegt, ik ga naar de apostelen toe, ik wil dit bespreken. En dan krijg je wat men dan noemt het apostelconvent. En dan gaat men spreken over waar het werkelijk om gaat. En het is goed om dat te zien wat in het licht van Paulus. Als hij daarmee zit en hij ziet dat de gemeenteleden veel te veel aan regeltjes gebonden zijn. Je moet besneden worden, anders ga je naar de hel. Wie bedenkt dat? De Heer? Nee. En de Heer gaat dan heel concreet, komt er een verslag, en ik geef het u maar aan, omdat u een band ziet in Handelingen 15. Handelingen 15, daar hebben we dat convent. Het gaat mij dus om die persoonlijke relatie met God. Hè? Hoe meer ik in de hemel bezig ben, zal mijn ziel uiteindelijk de hemel ontvangen. Daar gaat het om. En als hij in hoofdstuk 15 dan op een gegeven moment daar is, en dan gaat hij, hè, vers 7. Toen hij daarmee kwam, met die besnijdenis onder andere, toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond. Hoe kan dat nou? De gemeente zoekt naar vrede, het is oorlog. Waarom? Omdat God een verandering heeft gebracht. In Christus. Een nieuwe schepping. En daar hoort een ander gedrag bij. En dat heeft niets meer met eten te maken. Maar veel meer, wat neem ik tot mij in mijn geestelijk leven? In mijn zijn, in mijn wezen. En dan zegt hij uiteindelijk, mannen, broeders, u weet dat God lang geleden onder hem ook mij uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van evangelie zouden horen en zouden geloven. En hij gaat door. En uiteindelijk komt daar een beslissing. Daarom, vers 19, heb ik het oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren niet lastig moeten maken, maar aan hen moeten schrijven dat zij dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn. Van ontucht en van het verstikte en van het bloed. Dat is de beperking. Meer niet. Dat zijn de farizeeërs. Wie hebben de Heer Jezus gedood? Dat waren de religieuze leiders. En het is zo gevaarlijk dat we daarop moeten letten. En Paulus doet dat in volle liefde. Ik kan nog wel eens scherp zijn. Het even concreet en duidelijk zeggen. En dan heb je ook nog mensen die hebben engelenverering. Dat is dus meer de mystiek. En dat engelen hen hebben medegedeeld. Ik geloof er niks van. Waarom niet? Als jij engelen gaat vereren, heb je je Bijbeltje niet gelezen. Want een engel in Openbaring 19 die zegt, je moet mij niet aanbidden, je moet de Almachtige aanbidden. Mensen willen de eer naar zichzelf hebben. Dat maken we zelf, dat doen wij, hè. Ik had er weg met de oude broeder Kits. Mag ik zeggen? Nee, nou, ik laat het voorzichtig zeggen. Oude broeder Kits zei, het grootste probleem en de grootste strijd waar ik mee te strijden heb, is dat mensen mij op een pilaar zetten en van mij een pilaarheilige maken. De zaal zit vol als ik spreek. Als de volgende week een andere komt, dan zit de zaal minder vol. Hoe kan dat? Hij zegt heel simpel, mensen komen gewoon naar mij toe om naar mij te luisteren. Maar die broeder die komt in alle eenvoud en het woord brengt, is een dienstknecht van God. En daar worstel ik het meeste mee. Eigenlijk dacht ik bij mezelf, ik stop met spreken. En toen dacht ik, dat zou ik maar niet doen, broeder Kits. Nee, zegt hij. Laat ik dat ook maar niet doen. Maar dat is de realiteit. Wij mensen gaan ons voordoen dat we wat zijn. Wie is er nederig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. De laatste. En dat is dat gotisch, dat is dat askese. Tegenwoordig zijn alle kloosters lopen in wezen leeg. Van de nonnen en van de monniken. En nu krijgen we een relatietherapie. En krijgen we stiltemomenten. En moeten we stil worden. Wat er toen was, is er nu ook. En de Heer zegt, net als Paulus. Het koninkrijk Gods is binnen jullie binnen. Je zit op een eiland. Het is overwonnen. We zijn meer dan overwinner in de Heer Jezus Christus. Daarom zoek de dingen die boven zijn. Want daar is de Heer Jezus. Hier eindigt mijn eigen leven. Maar begint het leven van God zelf. In u en mij. Hoe is het met onze relatie met Hem? En er is een onderzoek gedaan. En we verbinden ons eigenlijk het gemiddelde van christenen die een Bijbeltje lezen is niet langer. Ik schaam om het te zeggen, is niet langer dan 5 minuten per dag. Hoe lang bidt u? Ik ga u niet beschuldigen. Maar het geeft iets aan waar mijn aandacht naartoe gaat als ik maar 1 minuut per dag bid. Dan bent u de strijd vergeten die in je binnenste is om de Heere te zoeken. En daarom zegt de Heere God ook, uit jouw hart komen de uitgangen. Wat wordt er in jouw leven, in mijn leven gezien? Wat is kenbaar? Dat is Spreuk 4 vers 23. Ik ben een vergeven mens, u bent een vergeven mens. Ik eindig met 1 vers. Dan gaan we aan het avondmaal. Psalm 32 vers 1. Grief het in uw ziel. Moet u hard werken om zalig te worden? Is het ja of is het nee? Nee. Niet door werken, maar uit. Opdat niemand. Een klein beetje geloof gaat naar de hemel. Maar een groot geloof komt de hemel in de ziel. Dat is de relatie. Waar het om gaat. In algemene zin. Psalm 32 vers 1. Dat heb ik gezegd, dat moet ik niet doorgaan. Maar Psalm 32 vers 1. Prachtig vers. Welzalig is hij wiens overtredingen vergeven zijn. Zijn uw zonden vergeven? Heeft u de vergeving voor gevraagd? Je moet God wel dus met een actie komen en het benoemen. Hè? Heere, zegen deze dag. Amen. U herkent het wel. Benoemen. Paulus benoemt in zijn gebed. Benoemt Onesimus. Benoemt Tychicus. Als een trouw dienaar. En hier, welzalig is de mens wiens overtredingen vergeven zijn, wie zonder de bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Dan ben ik dus een gelukkig mens. Een vergeven mens is een gelukkig mens, is een dankbaar mens. En ik hoop dat we zo ons besef hebben over wat gebeurt er in uw en mijn hart. Heere God, we komen zo tot u. En Heer, dank u wel voor de apostel Paulus. Een biddende man. En daar kunnen we heel veel van leren. Een liefdevolle man. Die het heel moeilijk had met veel mensen die dachten dat ze er moesten verdienen om in de hemel te komen. Maar Heer, hij heeft laten zien, hier eindigt mijn eigen leven. Christus al in alles. Heer, mag het zo zijn dat we wat meer aandacht gaan besteden aan het lezen van uw woord. Dat we wat meer aandacht zullen besteden, ook Heer, aan het bidden. Want ik zie dat de muziek, hoe mooi ook, steeds meer en meer het woord wegdrukt. En dat de mensen het helemaal niet erg vinden. Maar Heer, ik maak me bijzonder zorgen. En die zorgen wil ik gewoon aan u doorgeven. Die zorg is dat uw woord zo weinig gelezen wordt. Bij uw kinderen. En ik wil u vragen, wilt u een hart openen om dat woord te lezen? Uit genade. Amen.